En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
En je hebt bijvoorbeeld wel eens... Je had Bonnie Raitt, die echt een soort van haar carrière wilde. Die was in de jaren 70. Was ze met Total Eclipse? Oh, dit Turnaround. Ja, Total Eclipse of the Heart. Die heeft een paar jaar geleden...
Bright Eyes!
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van tijdschrift De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag in mijn favoriete bezetting, namelijk met Joost de Vries, Ellen Dekwits en Merel Borst, mijn drie allerbeste vrienden. Welkom jongens.
Oh, Charlotte, je bent zo'n schatje. En je bent vergeten te vertellen dat we natuurlijk door op het podium Podimo zitten, hè? Joost, ben je eigenlijk nog gebeld door Tim de Geer over hoe het zat?
Ik verwacht dat hij me elk moment een tikje stuurt. Of dat ik hem een tikje moet sturen.
Ja, het gewoon met een zak
geld op onze kant op straat.
1000 kronen.
Ja, het is wel echt
als een gletsjer op ons afkomt.
Dus van een Hamletiaanse vaagheid hoe deze overname, want wij weten er niks van, lieve luisteraar. Wij krijgen het ook maar als een fait accompli. Maar
dus de telefoonsneeuwbal heeft ons nog niet bereikt.
Nee. We staan redelijk onderaan de telefoonpiramide.
Maar weet je, het zal geen onwil zijn, maar gewoon onverschilligheid.
Ja, dat is een troost altijd.
Ja,
troost als iemand vergeet dat je bestaat.
Ja, zalig.
Dan word je tenminste een beetje met rust gelaten.
En dan is het niet persoonlijk.
Nee, dat scheelt.
Wat wij onverschillig hebben behandeld is de maand van de filosofie. Want die hebben we overgeslagen. Dat blijkt niet mei te zijn.
Spreek voor jezelf. Maar ik heb echt de hele maand zitten filosoferen.
Ieder onbewaakt moment.
Jongens, zoveel zitten denken.
Ben ik een vlinder?
Ben ik een vlinder? Ben ik een boom?
Ben ik een vleermuis?
Sneller dan een boom. Wat is groei eigenlijk? Moeten we wel groeien? Moeten we niet krimpen? Dat soort vragen hebben me veel gesteld.
En deugen de meeste mensen?
Ja, dat is wel grappig. Ik dacht dus van niet. Ik heb er heel lang over nagedacht. En ik denk dus dat ze deugen. Maar wel om heel andere redenen dan Rutger Bregman.
In 2023 verschijnt het boek van Joost hierover.
De meeste mensen deugen alsnog.
Goed, de maand van de filosofie. Daar heeft filosoof, die geen filosoof is, Paul Verhagen, een essay voor geschreven. Dat heet Intieme Vreemden. Joost, wil jij ons vertellen wie Paul Verhagen is?
Nou, ik wil hem eigenlijk in een triumviraat schakelen.
Jezus.
Je hebt drie Vlaamse psychiaters. En dat is Damien Denies, Dirk de Wachter en Paul Verhagen. En dat zijn alle drie... hoogleraren en directeuren van psychiatrische instellingen. En zijn alle drie Vlamingen van in de 60.
Een soort K3, maar dan oud.
Ja, een soort K3, maar dan grijze witte mannen. Die allemaal een beetje dezelfde opvattingen hebben, tot op zekere hoogte. En volgens mij vooral, ze waren altijd wel populair. Ik bedoel, Paul Verhagen heeft een aantal boeken geschreven. Autoriteit, identiteit...
Intimiteit.
Ja, ik bedoel, de originaliteit krijgt hij niet voor die titels die hij steeds geeft. En eigenlijk zijn die drie psychiaters zijn duidelijk een soort van buiten de psychiatrie getreden. Vooral tijdens corona. En alle drie hadden ze een soort van... ze werden ook heel vaak bij elkaar geschaard. Omdat ze een soort verhaal hadden dat heel erg bij elkaar aansloot. En dat was heel erg een beetje een afbrekend verhaal op een bepaalde manier.
Wat voor manier?
Nou, dat ze zeiden van, we zijn te veel met het ik bezig. Je moet het ik juist zoveel mogelijk weglaten. Dat is ook heel erg het verhaal van, probeer niet gelukkig te zijn. Geluk is een creatie dat we onszelf aanpraten. En je moet er gewoon van uitgaan dat het leven gewoon heel veel ellende kent.
Een soort anti-zelfhulp.
Ook een beetje anti-psychiatrie. Dat ze ook zeggen van, eigenlijk, wat is normaliteit eigenlijk? En kun je mensen die iets mankeren, of mentaal iets mankeren, mankeren die altijd echt iets? Of kun je ze gewoon beter helpen gelukkig te worden zoals ze zijn? En ook heel erg het idee van, en dat vooral Damien Denise hoor, was ook heel erg van, we zijn allemaal bang. En misschien moeten we niet dapper zijn en die angst omarmen.
Dus eigenlijk, basically, hebben ze gewoon het boeddhisme een beetje herkoud. En doen alsof ze het
nou ja, en bij corona kwam er ook nog bij dat ze ook nog eens zeiden van, misschien moet je niet, moet je ook gewoon maar niet willen genezen van ziektes. En moet je gewoon lekker accepteren dat we doodgaan.
Automutilatie.
Ja, haast jezelf naar de krans van de vulkaan en werp jezelf erin. Dat leek er soms een beetje door te schieten. Zeker Damien Denise, die kon er echt een beetje zo in door. Het is natuurlijk heel makkelijk als iemand kerngezond is om dan te gaan zeggen, ja jongens, omarm
de dood.
Marlee Howard doet dat natuurlijk ook heel erg. Ja. En
die dat is Vaderlands ja, die was steeds? Of was ze het?
Was ze dat, volgens mij. Okay. En ja, Marlee Howard heeft dat ook heel erg. Dus en dat heeft, ik vind het soms iets ingewikkelds hebben, want het is een fijn onderwerp om over te theoretiseren. Maar ja, je hebt het wel over de echte levens van mensen.
Nou, dat vind ik grappig dat je dat zegt, Joost. Want en daar wil ik zo meteen misschien ook nog eventjes op terugkomen. In dit boek gaat het heel erg, is er voor mijn gevoel een kloof tussen theorie en levenservaring. Daar wil ik zo meteen wat dieper op ingaan. Maar eerst, wat het is natuurlijk best wel eervol als je het Maand van de Filosofie geschenk, of is het Maand van de Filosofie, als je mag schrijven. Waar gaat het over, jongens?
Probeert, geloof ik, in de kern te beweren dat in de intimiteit die je met een ander hebt, of de intimiteit die je met jezelf hebt, altijd ook vreemdheid schuilt. Afstand. En dat, daar komt hij door eerst soort van in 10 pagina's de hele geschiedenis van het denken neer te zetten. Dat kun je naar mijn idee een beetje overslaan. Maar dan
een beetje een Brechtmaniaanse samenvatting.
Ja, dat moet wel een beetje omlachen. Je weet wel, Descartes in 3 zinnen en zo. Dan begint het eigenlijk pas echt bij, als hij dan uitlegt, hij hangt dan zijn hele theorie eigenlijk op aan de Eros en Thanatos.
Van Freud.
En dan zegt hij van, oké, er zijn 2 krachten. En dat zijn eigenlijk ook natuurkrachten. Dingen, krachten die aantrekken en krachten die voor afstand zorgen, of verval, of desintegratie, of chaos. En dat zijn zowel natuurwetten als de wetten van ons, hoe wij intimiteit ervaren.
Ja, want dat vond ik er interessant aan. Waarmee, dat is geen, trouwens geen waardeoordeel. Dat ik het er, ik vond het interessant op de Chinese manier interessant. Op een gegeven moment zegt hij dat hij echt helemaal onder de indruk is van natuurkunde en de natuurwetenschappen. En dat hij zich beseft dat er maar 2 verschillende golfbewegingen zijn in de wereld. Of je bent op weg om energie te vergaren en dus als organisme te bestaan, of je bent als organisme uit elkaar aan het vallen.
Ja, en daar koppelt hij werkelijk alles aan.
Dat wordt een totaal ontspoorde metafoor in dit hele boek. Op een gegeven moment is het ook onduidelijk. Hij zegt zelf, ik weet niet wat energie is. Nou ja, als je dan nog 20 pagina's door moet lezen, dan moet je toch op zijn minst beta-blokkers slikken om er daarna nog een beetje van het leven te kunnen houden.
Ja, ik vraag me wel af hoe goed je natuurkunde moet begrijpen om het als metafoor te mogen gebruiken.
Ik vraag me,
ja, het is wel grappig.
In hoeverre je natuurkunde hoeft te begrijpen om dit als een metafoor te gebruiken voor de menselijke geest. Want dan geef je iets wat altijd subjectief is, wat je altijd nooit helemaal kan vatten, namelijk de menselijke geest, een pseudowetenschappelijk sausje door te linken aan exacte wetenschappen, voor zover ze dat zijn, of is ook nog laatst niet over gezegd, als natuurkunde.
Nee, dat is wel grappig, want hij heeft het over Erwin Schrödinger, ja, die we allemaal kennen van Schrödinger's kat. Ja.
En hij had blijkbaar 2 vrouwen. Dat vond ik wel een interessante fun fact.
Nou, ja, maar de een zat in een doos en de ander erbuiten.
Ja, maar over fun fact gesproken. Want dat wist ik ook niet. Maar dan ben ik wel. Ja, Schrödinger's poes. Maar Schrödinger was dus echt gewoon een totale pedo.
Oh.
Ja, dat wist ik ook helemaal niet. Ik wilde toevallig net in de Groene moest ik een stukje schrijven over Johan Derksen. En toen had ik het over Schrödinger's douchebag. Of Schrödinger's eikel is dat eigenlijk. En dat is een man, of het kan ook een vrouw zijn, maar meestal zijn het mannen. Die maken dan een hele foute grap. En dan op basis van hoe je dan reageert, bepalen ze of het een grap is of een serieuze opmerking of niet.
Oh, ja.
En dat is natuurlijk precies wat ze in Johan Derksen altijd doen. En dat is een beetje afgeleid van Schrödinger's kat. Van de kat zit in een doos en of hij leeft of hij is dood. Maar eigenlijk weet je het niet, dus hij is en dood en levend tegelijk. Dat is zeg maar het gedachte-experiment. En gewoon Jan Derksen is dan gewoon zo iemand die een grap maakt en dan kijkt of mensen het een grap vinden of niet. En maar het grappige was toen ging ik dus lezen over Schrödinger. En het blijkt zoveel ingewikkelder te zijn. Ik bedoel, het is heel leuk om van hogere natuurkunde Ellen,
Joost.
Van hoge natuurkunde als metafoor te gebruiken. Maar eigenlijk klopt die metafoor niet, die altijd wordt gebruikt van Schrödinger's kat. Omdat het, nou, ik heb gewoon er eindeloos over zitten lezen. Of eindeloos, ik heb een half uur over zitten lezen. En toen dacht ik, ja, laat maar, want dit ga ik niet snappen.
Goed, oké. Okay, maar wat wil hij nou, Paul Verhagen, dat we meenemen uit dit essay?
Ik denk dat hij allereerst begint, en dat was ook wat ik eerder vertelde, want het is iemand die een beetje afbreekt. Wil hij dat we meenemen dat we niet zo op ons ik zijn gefocust. En met het ik bedoelt hij dan het ik met een hoofdletter. En dat is het gecreëerde zelfbeeld dat we maken. En hij zegt, we zijn in deze tijd heel erg bezig met hoe we onszelf presenteren op social media. We zijn heel erg bezig hoe we ons kleden, hoe de wereld ons ziet, hoe we ons cv eruit ziet, wat we allemaal maken, welke ervaringen we opdoen. We zijn heel erg bezig dat ik te creëren. Maar eigenlijk kan je jezelf niet vinden in het ik, maar vind je jezelf ook heel erg in combinatie met anderen. En ja, met die vreemde waar hij het over heeft. En in die intimiteit met anderen ontsta je pas.
Ja, en dat noemt hij dus systeemdenken en niet holisme, wat ik raar vind, want hij trekt dit ongeveer rechtstreeks uit de Oosterse filosofie.
Nou, waar ik eigenlijk aan moest denken, ging was een essay, een heel slim essay van Merlijn Onnon en Ira van Dijk. Of een slim essay, een deel was slim, over, dat noemen ze radicaal relationisme. En ja, het was voor een deel niet slim, omdat ze voor de helft van het essay was gaan over hoe dom ik was. Ja,
oh,
nee, ja, was ik het gek genoeg niet mee eens.
Nee.
Maar eigenlijk namens een aantal romans van vooral Nina Polak en Nina Weijers. Maar ik denk dat er heel veel andere romans van jonge schrijvers zijn die er ook over die daar ook onder kunt varen. En dat met het radicaal relationisme bedoelden ze dus dat het allemaal personages waren die eigenlijk pas cachet kregen door de blik van anderen. Dus mensen die alleen bestonden als ze gezien werden door anderen. Ja. En dat is natuurlijk een heel duidelijke uitwerking van dat thema wat hij beschrijft. Dat vind ik wel een grappige manier om op die manier naar die personages uit die romans te kijken. En hij zegt dus van eigenlijk moeten we niet zo. Nou, gaat hij daarin mee en zegt hij van we worden gevormd door de mensen om ons heen en de intimiteit die we aangaan. Dus ik denk dat dat een deel is van wat hij ons mee.
Ja, maar dat is op zich, dat is bijna weer zelfhulp. Ik vind dat hij best wel uit de bocht vliegt op het einde. Want dan zegt hij, dan gaat hij het hebben over een soort perfecte staat waarin de mens verkeert voordat hij van zijn moeder gescheiden wordt.
Ja.
Het universele waar je dan naar terugkeert als je doodgaat. Dat noemt hij dan het universele, maar hij bedoelt bijna zoiets als het heilige of het sublieme. Of iets dat zeg maar onaangetast is door zelfbewustzijn. Maar dat is best wel ik vind het best wel iets heftigs om te beweren in zo'n hedendaags en niet gelovige tekst. Dat er een oerstaat is die soort van vertroebeld wordt door zelfbewustzijn. Ik weet niet of je daarin
zit. Uiteraard komt hij met Rousseau aanzetten. En Rousseau is natuurlijk bekend omdat hij tijdens de verlichting zijn heel pleidooi hield van
romantiek.
De mens.
Of
eigenlijk de verlichting nog voor de romantiek. Maar in de romantiek is hij er heel erg meegenomen, inderdaad. Omdat hij, Rousseau, eigenlijk vond dat er een natuurstaat was waarin de mens hoorde te verkeren. En dat was de natuurstaat van de jager-verzamelaar.
Ja, de nobele wilde.
Ja, de nobele wilde.
Die gebruikte de samenleving.
Die gebruikte hij als voorbeeld, inderdaad. De inheemse Amerikanen waren ook echt zo'n model voor hem. En het idee van eigenlijk is de moderne samenleving corromperend. En vroeger, toen we nog op het platteland waren, toen hadden we die ijdelheid niet. En we hadden niet zo'n ego dat we schepten door allerlei externe factoren. En waar we gewoon nog onszelf. Toevallig heb ik net, dat staat ook in de CPMB Top 60, van David Graeber en David Wengrow. Het begin van alles.
Boek,
ik heb erover geschreven in De Groen. Het begin van alles, waarin echt alles van Rousseau met de grond gelijk wordt gemaakt.
Dat zijn
twee archeologen die gewoon laten zien van nee, jager-verzamelaars waren ook oorlog aan het voeren. En die deden ook vreselijke dingen. En ze deden ook hele goede dingen hoor. Maar het was gewoon veel complexer dan dat het in zo'n verhaaltje is. Dus dat is wat ik echt leerde uit het boek. Dat zodra iemand echt zo'n verhaaltje gaat vertellen aan de hand van Thomas Hobbes of Rousseau, van zo waren we ooit, dan weet je,
alarmbellen.
Dat is veel ingewikkelder dan dat.
Dat is ook Bregman ten top.
Ja,
die beweert echt van, daar waren vrouwen nog de baas en weet ik veel wat.
Ja.
En we waren allemaal lief voor elkaar.
Nou, daar blijft echt niks van over als je dat leest.
Maar goed, ik proef al een beetje uit onze meningen dat we niet echt kapot hiervan zijn en overtuigd.
Nee, ik ben niet echt overtuigd. Ik denk dat hij maakt... De stelling is ook niet zo radicaal. Soms dan zegt hij ineens iets heel radicaals. Bijvoorbeeld van er is een universele oerstaat waar we vandaan komen. Maar daar gaat het dan niet eens over. Mm-hmm. En de hoofdstelling, namelijk dat een intieme altijd vreemd zal zijn en een vreemde altijd intiem of zo, dat is niet ook niet...
Nee.
Vernieuwend, heb ik het idee.
Nou nee, sterker nog, we hadden het 2 afleveringen geleden er nog over. Toen we het de aflevering hadden over eerste liefde. Toen zei Joost nog heel erg mooi. Dat je op een gegeven moment het moment in een relatie hebt. Dat je naar de ander kijkt en dat je denkt, ik ken jou eigenlijk helemaal niet.
Ja.
En hoezo moet ik jou vertrouwen? Dus ja.
Ik vond dat hij daar wel interessant ook over die eerste liefde schrijft, Verhagen. Want ik had het over van hij breekt het ego een beetje af. En hij zegt van er zijn dus momenten waarop je jezelf verliest.
Ja.
En een van die dingen die hij noemt, is verliefd worden voor het eerst. Dat je dan opeens, je bent de hele tijd bezig je eigen ego te creëren. En opeens is het iets dat boven jouw ego gaat. Omdat je als je echt verliefd bent, dat je dan altijd op een zekere hoogte denkt van ja, maar jij bent gewoon, wat doe je met mij? Weet je wel, jij bent veel te goed voor mij.
Hmm.
En dat zo'n moment
ooit, Charlotte?
Is.
Nee, toch?
Ja, dat is mannen te goed, dat ik denk dat mannen te goed voor mij zijn. Nooit. Eigenlijk ook.
Niet mannen, gewoon. Oh, jezus, Charlotte. als je dit interessant vindt, mail naar rode vlag. Das mag. We koppelen je aan Charlotte. En dus hij zegt, en dat is wel grappig, hè? Want ik had. Er is een andere psychoanalist die ik heel graag lees. Die heeft een lieveling of een boek waar ik heel vaak naar grijp. Die heet David Gross. En dat is een...
The Famous Gross. Yeah.
The Famous Gross, nee. En dat is een Londense psychoanalist. Die heeft een heel mooi boek geschreven. Dat in het Nederlands heel lelijk is vertaald als Het leven een handleiding.
Oh.
Als je dat ergens ziet staan, dan wil je het al niet meer. In het Engels heet het die Examined Life.
Mm.
En die schrijft dus dat en die schrijft heel erg over zijn patiënten. En die schrijft van dat verliefdheid ook een van de ergste, gevaarlijkste dingen is met mensen die heel zwaar in analyse zitten en met wie het mentaal helemaal niet goed gaat. Omdat het super ontregelend is. En er zijn van die mensen die hebben net hun ego opgebouwd. En dan met zo'n grote verliefdheid kan dat ook weer helemaal instorten.
Dat is een van de redenen dat je in een Nederlandse geestelijke gezondheidszorg, als je groepstherapie aangaat, weet ik heb het zelf niet gehad. Ik heb het wel nodig gehad. Maar vrienden van mij die erin zaten, die mogen geen relatie aangaan in de periode dat ze in behandeling zijn.
Nee, en het schijnt
ook
dat het ook
toch?
Ja, inderdaad, met mensen die net aan het afkicken zijn, dat het ook echt wordt gezegd van, omdat het echt zo'n rode vlag is van die mensen die dan zijn afgekikt. Zeg, ja, ik ben afgekikt en ik ben getrouwd met deze vrouw. En we hebben tatoeages laten zetten. Nu gaan we 5 kinderen adopteren. Ja, dat we zien je over een jaar weer terug.
Ja, maar het is natuurlijk een enorm destructieve kracht, verliefdheid.
Wat wel interessant is dat Paul Verhagen een aanbeveling lijkt te schrijven voor de langere intieme relatie. Hij heeft op een gegeven moment een hoofdstukje hierin, waar die zegt van de manier om jezelf echt te leren kennen en een ander echt te leren kennen is gewoon om een heel lange liefdesrelatie te hebben. Wat ik best wel grappig en ouderwets vond.
Ja.
Dat je bijna niet meer kunt beweren tegenwoordig. Nu.
Maar waarom zou je dat niet beweren?
Nou ja, omdat het... Ja, we zijn toch helemaal van monogamie af of zo als
wat?
Samenleving.
Wat?
Nou ja, wij met z'n vieren niet, maar...
Ja, in je eentje wel, bedoel je?
Nee, ook niet. Ik ben de monogaamste persoon die ik ken.
En we zijn serieel monogaam geworden, bedoel je dat?
Nee, maar gewoon dat het... dat is ook geen radicale... weer bijna ouderwets.
Ja,
radicaal ouderwets
of
zo.
Het is bijna weer... Het komt weer terug om een paar
manier. Wat ik vreemder vond is dat hij een ontzettende aversie heeft tegen hardhandige seks. En dan bedoel ik niet seks met zweepjes en dat je een baksteen in het gebit van je geliefde
ramt. Penetratie.
Hij haat het woord neuken.
Ja, dat vond ik ook heel opvallend.
Er zijn geen zachte woorden voor neuken. Jawel hoor, vrijen.
Ik dacht ook al vrijen, maar er zit geen penetratie
in. Ja, maar het
in.
Ging hem echt...
Jawel, vrij is met penetratie. Vrij.
Mijn oma zei altijd, kom eens even met me vrij.
Dat is incest. Dat is
mijn opa zei het ook. Wat weet je, een gevrijertje? Want ik wilde altijd gewoon uit worden.
Oh, echt? Oh,
Joost. Oh, Joost.
Ah, ben je een vrijertje? Oh.
Nee, maar inderdaad. Dat vond ik ook heel opvallend. Dat hij dat echt gewoon zo expliciet schrijft. Dat gewoon... Het staat
harde op seks niet verbindend is.
Ja, dat harde seks niet verbindend is.
Nou, dan kan ik Paul nog wel een kunstje laten zien.
Paul, als je luistert.
Als je Paul luistert, rode vlag en dasmag.nl. Dus nee, dat vond ik inderdaad...
Ik vond het heel normatief. En er zitten ook een paar andere rare dingen in. Want op een gegeven moment heeft hij het over depressie. En voor degene die deze podcast wel vaker luistert, weet dat ik gewoon chronisch van een gebouw wil afspringen. En dan heeft hij op een gegeven moment, schrijft hij over depressie, dat je dan een flink stuk van jezelf kwijt bent. En dat je een soort leegte ervaart en een soort nietsheid van je ervaart. Maar
en enthousiasme is dan volheid, omdat het etymologisch verbonden is aan het in je hebben van God.
Exactly. En dan zegt hij dan zegt hij, depressie is jezelf verliezen. Nou, ik heb met depressieve episodes vaak juist gehad dat ik me te veel mezelf voelde. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. Wat hij Fabulous zou moeten zijn, maar het aan, helaas
hij
niet
koppelt
was.
Het aan rouw, hè, depressie inderdaad. Ja, hij bij een rouw heb je dat rouwarbeid van Freud. Dus je moet alle ervaringen die je met één persoon hebt, moet je opnieuw gaan beleven. En opnieuw doormaken in een wetenschap dat die persoon niet meer is. En hij zegt dan van een depressie is dat je rouwt om jezelf. Dat je zelf er niet meer
bent. Maar als ik gewoon echt even... Want ik heb twee gevaarlijke depressies gehad. Dus dat je echt gewoon niet meer... Je kan niet meer eten en drinken en uit je bed komen. Ik ben een keer 8 weken door mijn ouders gewoon verzorgd. Ik kon niks meer. En je kan daar niet eens over nadenken wat hij nu beschrijft.
Dat viel me op dat het zo duidelijk zo'n verhaal is.
Het is heel cognitief.
Het enige wat ik altijd heb geleerd over depressies is dat je gewoon nooit in de depressie van een ander kan kijken. En dat je niet kan zien hoe het eruit ziet bij iemand anders. Dat het ook niet terug te leiden is tot een specifiek iets.
Als ik het light uitleg, is het de absentie of de onkunde om naar dingen uit te kunnen zien. En dat is van, je ziet er niet meer naar uit om naar de wc te gaan. Weet je wel, dus je ligt met een volle blaas in bed. Je ziet niet meer uit naar eten. Je hebt nergens meer een sensatie bij. Het is een afschuwelijke... Je kan nog beter heartbroken in de rouw en somber zijn dan een depressie hebben.
En hoe koppelt hij dit aan intimiteit en vreemdheid?
Aan jezelf vinden en jezelf verliezen.
Oh, dat was het. Ja. Weer die intimiteit met jezelf en je eigen lichaam. Ja.
En hij heeft het dus de hele tijd over... Het is ook een paradoxboek. Dat we aan de ene kant een ander willen vinden, maar onszelf niet willen verliezen. Bla, 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 bla. En ik moest op een gegeven moment... Want ik moet zeggen, ik heb dit niet met plezier gelezen. Dat zal wel depressie zijn, maar het zal misschien ook de schrijfstijl zijn van Paul Verhagen. Ik moet ook zeggen dat als een Vlaming iets heeft geschreven en ik vind het niet zo goed. En op een gegeven moment, als ik de tekst dan lees, dan verandert de vertelstem in mijn hoofd. Dan is het niet meer een Vlaamse stem, maar de stem van Urbanus.
Oh, Urbanus.
Ja. Maar op een gegeven moment...
Heb je een Urbanus-imitatie in huis?
Ik hou niet van madame met een bontjas.
Mag ik één Urbanus-anekdote vertellen? Toen was ik net gedebuteerd met mijn eerste roman.
Zeg jij zo vaak... Toen was ik net gedebuteerd.
Ja, maar dat is, als je net gedebuteerd bent, dan gebeuren er gewoon allemaal dingen die je nog nooit hebt gedaan. En ik was toen naar de boekenbeurs in Antwerpen, wat echt zo'n feest is. En ik kwam eraan en er stond gewoon zo'n eindeloze rij. Weet je, ik moest er signeren en bij mij stond er niemand. Weet je, kwam alleen een man naar me toe die zei van, bent u Tom Lanois? En toen zei ik, nee, ik ben Joost de Vries. Maar het was een enorme rij. En toen dacht ik, nou, wat voor grootheid zal daar zitten? Dat zal wel Jonathan Franzen zijn of weet ik veel wat. En toen ging ik echt zo kijken, ik die rij helemaal voorbij lopen. Het was dus Urbanus, die gewoon strips aan het signeren was.
Allee, Coco Flanel. Ja, of dat Urbanus of, en dat had ik af en toe, toen al zijn natuurkundige theorieën, niet van Urbanus, maar van Paul Verhagen, echt aan het ontsporen waren in het boekje, dat ik het met de stem van Kabouter Wesley begon te horen.
Oh ja, inderdaad.
Maar
of de hond uit Samson en Gert, van wie ik vergeet welke de hond is.
Danny Verbiest.
Samson is de hond, uiteraard.
Hoezo is dat uiteraard?
Nou, omdat Samson wel een soort van normale naam voor een hond is.
Ik zou mijn hond best Gert noemen.
Ja, ja, dat
maar zou
ik
je zoon Samson noemen?
Ja, dat is toch bijbels? Dat is mooi.
Maar goed, weet je, kijk, deze geweldige podcast heet natuurlijk Boeken FM. En laten we het niveau even één stukje optillen. Ik moest op een gegeven moment denken aan een prachtige gedicht.
Rechtop zitten.
Ja, klaar? Ja, allemaal rechtop zitten. Ik moest denken aan een prachtig gedicht van Rainer Maria Rilke. Over de intieme vreemdschap die je kan hebben in een liefdesrelatie. En ik heb het vertaald, want ik heb geen leven. En ik zou het graag even willen voordragen. Om
wat
de
vet.
Ja, toch? Leuk. Het begint als volgt. Maar wanneer je het besef hebt geaccepteerd dat zelfs tussen de sterkst verbonden mensen er oneindige afstanden blijven bestaan, pas dan kan een prachtig samen zijn, zij aan zij beginnen. Als zij erin slagen om de afstanden tussen hen lief te hebben, waardoor je de ander opeens geheel en tegen een wijds uitzicht ziet. Dit is de hoogste taak van een band tussen twee mensen. Dat ze de wacht houden over de eenzaamheid van de ander. Dat is het ware delen. Dat ritmisch periodes van diepe isolatie onderbreekt.
Fijn is Rilke mooi. Altijd. Je kan, het is ook echt zo 100.000 citaten altijd van Rilke vinden.
Ja.
Dus ik echt gewoon, ja, gewoon zo iemand die van die verbluffende one-liners kan hebben.
One-liners.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, en het is een hele mooie dichter. Maar ik, nou ja, goed, laat maar.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Hij is tatoeëerbaar.
Hij is tatoeable. Ja. ik heb toch dan hier eventjes de conclusie van het boek. En het punt is natuurlijk ook, het is een boek. En dat je uitdaagt om er mee eens te zijn of er niet mee eens te zijn. Hij schrijft eigenlijk dat intimiteit, wat ik al eerder vertelde, hij draait heel erg om moet het ego afgebroken worden. En hij ziet intimiteit als iets dat het ego afbreekt. En daardoor intimiteit bevreemdend is. En dan zegt hij van dat het bevreemder is. Ik verlang naar een ontsnapping uit de beperktheid van mijn lijf en mijn leven. Ik wil zo dicht mogelijk bij de ander, bij diens warmte. Ik wil mezelf geven, helemaal. Maar daar ben ik doodsbang voor. Want als het lukt, als ik daarin slaag, dan verdwijn ik. Eerst in de ander en vervolgens in al het andere. Angst voor de dood en de wil om te leven hebben een duister spiegelbeeld. De angst voor het leven en het verlangen naar de dood. Begrijpen doen we niet, voelen des te meer. En het gekke is, ik zat erover na te denken, want aan de ene kant gaat dit boek heel erg over lange relaties. En die angst om zo te verdwijnen in de intimiteit en in de liefde, dat is misschien iets als je net super verliefd bent op elkaar.
Ja.
Maar juist het idee, als je heel lang met iemand bent, dan word je, voor mijn gevoel, als je een fijne, stabiele relatie hebt, ook meer jezelf.
Ja.
En snap je, heb je ook een heel mooi, hopelijk, verband met iemand, waarin je gewoon jezelf bent en die ander is ook zichzelf. En toch zijn jullie samen een apart iets. En dus voor mij zou dat helemaal niet aanvoelen als dat je jezelf opheft. En alsof je merge met een grote bedrijf en daarin opgaat. Maar dat je gewoon twee autonome partners bent die samen een holding zijn.
Yep.
Heerlijke vergelijking. Ja, jongens, ik doe gewoon voor de luisteraars.
Misschien krijgt hij juist mensen in zijn praktijk. Of hij is met dus heeft hij mensen in zijn praktijk gehad. Die juist dat niet hebben in hun relaties. Dus misschien heeft hij ook een scheef beeld.
Ja.
Door de mensen die het. Ja.
Nee, want hij beweert dus juist dat de lange relatie eigenlijk de enige manier is om zowel een ander als jezelf te leren kennen. Dus hij is het met jou eens. Maar waar ik dan weer eigenlijk een verband naar het grotere mis. Want hij gebruikt de vergelijking van Aristophanes. Dat verhaal over dat de mens van oorsprong een beest met twee ruggen was. Tot die beesten in twee werden gespleten. En nu zijn we altijd op zoek naar connectie met de ander.
Ja.
Want in feite, je Siamese tweelingbroer is dus fucking incest.
Ja,
waardoor de mens zich altijd fundamenteel eenzaam voelt. Of zo. Dan schetst eigenlijk Paul Verhagen een nieuw tweeruggebeest. Namelijk een mens zoals we hem kennen, maar dan in een serieuze relatie. Maar wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd in dat verhaal van Aristophanes is van, hoe was de connectie tussen die tweeruggebeesten met andere tweeruggebeesten? Want je schetst weer een nieuwe soort van mono-entiteit. Namelijk twee mensen die heel erg die van elkaar leren en zichzelf zijn, whatever. Maar hoe gaat dit dan de samenleving weer?
Maar is aan mij het idee alsof dat tweeruggebeest voldoende was.
Ja.
Of die geen contact met. Maar zo werkt het niet.
Dat werkt het natuurlijk niet. Hoe moeten we dit boekje dan gebruiken om met de mensen die ons vreemd zijn intimiteit te ervaren?
Mag ik hier nog even iets over zeggen? Want het is de maand van de filosofie over 11 maanden alweer. Dus laten we even op de boel voor uitlopen. Ja,
dan kunnen ze ons nog vragen, de organisatie.
Naar aanleiding van dit.
Voor de lezers, een heel interessant boek hierover is De Onuitsprekelijke Gemeenschap van de Franse filosoof Maurice Blanchot. En die zegt op een gegeven moment dat het een probleem is als mensen verliefd worden, want ze sluiten zich af van de samenleving, verwaarlozen alle andere levensvormen om hem heen. En hij zegt dat op een gegeven moment, omdat die mensen kinderen krijgen, ze wel genoodzaakt zijn om weer aardig te doen tegen hun buren. Omdat je het op een akkoordje moet gooien dat ook die kinderen veilig opgroeien en beschut zijn voor de samenleving.
Ja, je moet gewoon vrienden worden met de andere ouders op het schoolplein.
Precies, village precies, komt dan ineens in beeld.
Zo kan het ook. Ja, goed, hè? Blanchot sowieso. Ken jij me een beetje?
Ik ken jullie een beetje, maar niet echt.
Ik vreet het.
Mag ik jullie nog één algemene vraag stellen? Lezen jullie veel filosofische teksten?
Ja.
Gewoon zomaar? Gewoon voor de lol?
Nee, nou weet je, kijk, ik ben bezig met essays. En met een roman, weten jullie, maar die komt waarschijnlijk in 2053 een keertje uit. Dus nee, ben ik wel veel aan het lezen. En juist heel veel essays en stukken over het onverwachte en het ondenkbare. Omdat daar we natuurlijk helemaal in zaten met COVID. En natuurlijk met die hele Oekraïne militaire speciale operatie. Dus ik zit wel weer even lekker in een andere Blanchot.
Oké. Maar hoe ga je een interactie aan met zo'n tekst? Want jij bijvoorbeeld, omdat je Paul Verhagen soort van kritisch benaderd? Ga je zo'n tekst in met van ben ik het hiermee eens of niet? Bouwt hij zijn argument goed op?
Met een filosofische tekst probeer ik eerst te kijken of ik in het denken kan komen van degene die hem geschreven heeft. Dus ik ga niet kijken naar de inconsistenties, maar ik kijk wat wil deze persoon en hoe zet deze persoon taal in? Weet je, wat betekent welk woord? Als je begrijpt, ik bedoel, nou, dat is voor sommige filosofen, als je Heidegger leest, onmogelijk. Dat je denkt, ik weet niet wat hij heeft gedronken, maar ik wil het niet. dus op die manier probeer je het te waarderen en daarna maak ik er vaak mijn eigen verhaal van. Dat heb ik en ga ik verder kijken. Ik heb bijvoorbeeld Maurice Blanchot, laten we daar nog heel veel over hebben, die heeft een notie het buiten. En dus dat er altijd iets is dat we niet kunnen zien, omdat we zelf de wereld via taal begrijpen. Als ik tegen jullie zeg, hey, ik heb een mooie hond, dan denkt, Joost, ik denk een dokter bijt graag, denkt een labrador en zo. Ja. Charlotte denkt misschien aan, wat vind je een leuke hond?
Een hazenwindhond.
Een hazenwindhond.
Ja, die vind ik heel mooi.
En hetzelfde geldt als we wat abstractere begrippen van, hey jongens, ik word heel wild van dit en dit. En dat jullie denken bij wild, dan denk je aan de ene kant ik een horizontale lampada met iets toe. En de ander denkt van dat ik gewoon echt aan de downers moet, omdat ik ergens wild van word. Dus taal sluit dingen buiten. En dan heb je een dimensie. En dat is haast een mystieke dimensie. En ik heb het gevoel dat Verhagen hier ook af en toe een beetje aan refereert. Iets wat je niet kan waarnemen. Alleen fysiek via je zintuigen kan ervaren. En dat noemt Blanchot het buiten. Het is trouwens echt een baas, Maurice Blanchot. Foucault, in zijn biografie heb je op een gegeven moment dat Foucault dan studeert. En dan droomt hij 's nachts dat hij Blanchot is. En dan wordt hij wakker en dan blijkt hij Foucault en dan is hij heel teleurgesteld.
Ah, dat vind ik echt heel zielig.
Die heb ik heel grappig.
Nee, maar goed, het punt is natuurlijk met dit boek, het is niet echt filosofie. Het is meer, zoals Mulders het noemde, filosofologie. Dat zijn samenvattingen van wat andere filosofen. Dus het is meer dat hij een serie denkers bij elkaar heeft gebracht en daar een eigen verhaal van heeft. En het grappige is inderdaad, als je echt filosofie leest, nou, precies wat Ellen zei, ik heb het laatst weer een stuk zitten lezen in Canetti, Massa en Macht. Ja, daar moet je gewoon helemaal in meegaan. En dan hoef je ook niet bij alles na te denken, wat betekent het nou precies of wat bedoelt hij het meer. Het is meer dat je gewoon probeert te begrijpen hoe iemand naar de wereld kijkt.
Ja.
En dan merk je vanzelf wel of het beklijft of niet.
Zijn jullie gevormd door bepaalde filosofen?
Ja, heel erg. Blanchot. 100.000%. En Bourdieu. Hm.
Ja, ja, Joost? Ik denk ik niet zo. Nee.
Nee, oké.
Okay. Jij, Charlotte?
Nee, ook niet echt. Ik zie het altijd gewoon als bijna een soort inbeeldingsoefening of zo. Van, stel je eens even voor dat je dit vindt.
Ja.
En het lukt me dan niet echt om het te voelen. Zoals ik dat bij een roman wel zou hebben. Van, stel je eens even voor hoe het is om deze persoon te zijn. Dat komt altijd harder bij mij binnen.
Ja, maar dat is precies wat ik ook heb. Ik bedoel, ik heb veel meer romanschrijvers die me echt over het leven laten nadenken dan een filosoof. Ook omdat je weet, kijk, we maken allemaal deel uit van structuren en van maatschappijen en hiërarchieën, noem maar op.
Wow.
Maar dat is niet hoe, ja, het is heel diep. Ik ga nu, maar dat is niet hoe het leven aanvoelt als je het leeft. En daar ben ik persoonlijk meer in geïnteresseerd.
Dan ben je toch meer een theorie geweest.
Dat je dankzij bepaalde theorieën te begrijpen kan zien hoe je je positie in het leven kan veranderen. En niet meer een slachtoffer kan worden van omstandigheden die vanuit de externe variabelen op je af worden gevuurd. Dat is de grote meerwaarde. En daar de goede over schrijven.
Ja, nou goed, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is natuurlijk meer een soort maatschappelijk vraagstuk. Dan dat het is hoe jij in het leven staat misschien. Of hoe het leven voor je aanvoelt.
Nou, dat is bij mij wel echt wel bepaald door filosofie. Maar goed, dat terzijde. Hey, even nog over, hoe noem je dat nou? Wat moeilijk is, dit is
filosofologie.
Nou, in het dankwoord van dit boekje zegt Paul Verhagen op een gegeven moment het volgende. Bij het schrijven gaat de pen soms aan de haal met de schrijver. Dat was ook deze keer het geval. Nou, dat klopt heel erg. Op een gegeven moment denk je, ja, ik weet dat je hebt geslikt, maar ik hoef het nogmaals niet. Op mijn vraag, ik citeer verder, of het laatste stuk, dat is het hoofdstuk waarin hij de natuurkunde gaat proberen als een soort mal voor de menswetenschappen. Op mijn vraag of het laatste stuk niet helemaal van de pot gerukt was, gaven Erwin Mortier, Roek Liebs en Sophie de Wulf een geruststellend antwoord.
Ik vind het zo grappig om je betoog te stutten met grote namen.
Ja, 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 maar ook, want dan weet je, dat is een zwaktebod als je dit in een dankwoord opneemt.
Ja, vind ik ook. Als je het kut vindt, dan zijn hier drie mensen die dat niet vonden.
Ja. Ja.
Drie mensen die belangrijker zijn dan jij. Ja. Dus.
En voor wat dat betreft, dat zegt voor mij eigenlijk ook eigenlijk alles wat ik van dit essay vind. Het zakt als een plumpudding in elkaar. Het is gewoon een mislukte metafoor. Het doet niets nieuws in het oeuvre van Paul Verhagen. Ja, Merel, je kijkt misschien, maar ik word er niet
kijken, jongens.
Van. Zullen wij, ik heb een voorstel. Laten wij het boek becijferen. Laten wij één voor één even zeggen wat betere boeken zijn als je in deze materie zou willen verdiepen.
Ja, wat ik zou willen zeggen als boek, dat is dat je beter kan lezen. Dat is gewoon Intimiteit van Paul Verhagen. Want dan daar werkt hij het veel meer aan. Dit voelt voor mij voelde dit toch aan als een
soort van samenvatting.
Ja, als een van zichzelf.
Ja.
Waarbij hij wel een andere draai eraan heeft kunnen geven aan met behulp van de metafysica. Maar mij raakte hij daar kwijt. Dus het voelt aan alsof hij iets over heeft gedaan wat hij al een keer interessanter heeft gedaan.
Charlotte.
Maar moet je er niet een cijfer achteraan?
Oh ja, dus ik voel me niet. Ik heb niet altijd het idee, Ellen, dat als jij een boek leest dat je slecht vindt, dat je ook echt gewoon bijna de auteur verwijt, ja. Persoonlijk.
Ja, maar dat is immoreel. Je hebt mijn tijd verspild, die ik in andere dingen zoals gamen, cavia's en het Eurovisie Songfestival had kunnen stoppen.
Waarover later meer?
Oké. Ik had dat iets minder hoor, maar ook omdat het zo'n dun boek is. Maar dus ik geef het een 5.
Oké. Okay.
Ik twijfel een beetje, want wat ik het jammerst vond aan dit boek is dat het op zo'n, ja, nogmaals Brechtmaniaanse manier dingen versimpelt en bijna de lezer onderschat of zo. Aan de andere kant, hoe vaak lees ik nou filosofische werken die wel moeilijk zijn? En misschien is het goed dat we af en toe wat voorgeprakte filosofie opgediend krijgen. Maar ja, nee, ik was er niet kapot van. 6.
Zes. En zijn er boeken die je dan wel zou aanbevelen? Of,
In dit genre?
Ja. Yeah.
Nee, ik weet het niet. Dit soort essays? Nee, geen idee.
Nee, want ik moest dus denken aan het zelfverwoestingsboek van Marianne Donner, waarin zij net zoals Paul Verhagen hier de schadelijke gevolgen van neoliberale systeemkapitalisme uitlegt, maar dat op zo'n leuke, grappige manier doet, dat ik dat eigenlijk aan jullie luisteraars eerder zou willen voorleggen. En ook nog een ander boek.
Heel leuk boek is dat ernaast.
Heel leuk boek. Maar het is ook van Das Mag, hè? Dus ja, we mogen niet veel reclame voor maken. En een ander boek
waar ik... stinkt het boek, dat wel. Het is heel leuk om te lezen, maar als je het openslaat, komt een vreselijke odeur.
Ranzig. Ranzig. Een ander boek waar ik aan moest denken is De Wijsheid van de Heks van Suzanne Smit. En waarom? Ze doet daarin een heel mooi pleidooi over de meerwaarde van eenzaamheid voor je eigen geestelijke gezondheid. Dus waarom je er niet bang voor zou moeten zijn, maar het juist zou moeten dragen, omdat je op die manier het stof neerdelt en dat je kan zien wat je eigenlijk denkt. Ze haalt daar ook heel mooi een heel stuk aan van Walt Whitman, Leaves of Grass, en Virginia Woolf's A Room of One's Own. Dus dat zou ik eigenlijk mee willen tikken. En ik geef dit boek van Paul Verhagen natuurlijk een 1. Dan komen we uit op een gemiddelde van een 4. Ja, sorry Merel. Maar
nou, Merel, mag je nog steeds over naar de volgende klas.
Nee, dat
als
mag
je er maar
niet.
Eentje hebt.
Mocht jij over met een 4 naar de middelbare?
Nou, dat was toen ik wiskunde B liet vallen.
Ja, ouders was wel maar geld betaald aan die school.
Ja, die rijke papje van mij. Ja, dag. Barlees deed daar niet aan.
Barlees heeft nu door een Mark Leeszaal.
Iets anders, jongens. Hadden wij vragen? Ja, we hebben.
Ja, want we zijn nu al bij een oor. Wat nu als allemaal mensen stoppen met luisteren?
Nee, luister mensen, wij gaan dit goed maken. We hebben nu een paar vragen voor jullie in de aanbieding. En hierna, en het is een acquired taste, dit wordt uitgezonden op woensdag 11 mei.
Klopt.
En dat betekent dat je midden in twee halve finales van het Songfestival zit. Dus we gaan het nog even hebben over het Eurovisie Songfestival 2022. Merel, hit de vraag.
Maar eerste vraag.
Yes. Een luisteraar heeft ons een berichtje gestuurd over een eerdere aflevering. En die gaat zo. Hallo Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Als trouwe luisteraar van Boeken FM werd ik geraakt door jullie gesprek over troostgedichten in de laatste aflevering. Mm. En door Merels aangedaanheid die het haar onmogelijk maakte het troostgedicht zelf voor te lezen. Mm. Ik heb dat ook met mijn troostgedichten. De twee belangrijkste zijn Kwade Dagen van Ida Gerhard en Waarheen Daarheen van J.B. Charles. Ik kan ze nooit zelf voorlezen, want dan blijft het niet droog. Hopelijk hebben meer luisteraars gereageerd en kunnen we een bloemlezing van troostgedichten van Boeken FM fans samenstellen.
Ja, leuk.
Succes met jullie podcast en hartelijke groet van Wim. Nou, ik vind dat een hartstikke leuk idee. Dus ja, Luisteraar, als jij nog een ander troostgedichte tippen hebt, stuur het naar ons. Naar boekenfm@dasmag.nl of via Instagram, dat kan ook. En het leek me wel leuk om een van de twee gedichten die Wim aandraagt voor te dragen. Dus dat wordt Kwade Dagen van Ida Gerhard. Ga niet naar anderen als dat leed u slaat. Dat een mens kromt of als een wig u splijt. Ga niet naar anderen. Raak uw kracht niet kwijt, die harde kern waarmee het u bestaat. En houd uw huis in stand.
gelijk altijd. Ga niet naar anderen. Hun blik verraadt weigering te beseffen wat er is. Straks woedt hun onrust om in uw gemis. Mijd hun bedisselen, hun ergernis, dat ge u blijkbaar niet gezeggen laat. Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd. Eén die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt, maar u verdraagt met uw beschreid gelaat. Die, zelfzwijgzaam, u kent voor wie ge zijt en merkt dat het, nog bevend, bergop gaat.
Nou, Ida Gerhard.
Echt supermooi.
Ja, weer een poëtische parel.
Ja, wat leuk.
Poëtische parel.
Een poëtische parel, ja.
Zo kunnen we dan die bloemlezing noemen. Een poëtische parels.
Van Merel.
Van Merelworst.
Van Boek FM, jongens. Dan hebben we een vraag van Michiel. En die wil zijn e-mail graag kort houden, zodat hij onze geweldige podcast niet te veel in beslag neemt.
Michiel.
Cute. Ja. Want Michiel zegt: ik heb namelijk het probleem dat jullie podcast te veel enthousiasme bij mij teweeg brengt om de meeste boeken ook daadwerkelijk te kunnen lezen.
Nou,
van jullie laatste seizoenen.
Michiel, at your service met intieme vrienden. Ja.
Van jullie laatste seizoenen las ik met veel plezier De Meester en Margarita, de Kopenhagen trilogie, Kaas en Het Dwaallicht. Maar er zijn nog te veel boeken waar ik niet aan toe kom. Ja. Hebben jullie een eerste hulp bij te langzaam leesgedrag?
Oh.
Dank u wel.
Oh.
En doe zo voort.
Ach, dank je wel, Michiel.
Ik vind het eigenlijk de verkeerde vraag al, Michiel. Ik vind het leuk dat je meer wil lezen.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of sneller altijd beter is. Of zo.
Heb jij hier niet een artikel voor de Volkskrant
geschreven? Ja. Ik heb 100 jaar geleden 1 artikel geschreven voor de Volkskrant.
Dacht dat je alleen over TikTok schrijft?
Daar teer ik sindsdien op voort, omdat ik sindsdien alleen nog maar over TikTok schrijf. Het valt mij op dat best wel veel mensen obsessief bezig zijn met sneller en meer kunnen lezen. En dat er zijn zelfs van die apps waar je kunt trainen om sneller te lezen. En
er zijn altijd die apps inderdaad.
Waar je dan een leessnelheid kunt hebben van weet ik wat, 140 woorden per minuut of zo.
Heb je een naam van een van die apps voor Michiel misschien?
Mijn advies, Michiel, zou zijn om dat soort dingen te vermijden. Want ik denk dat de soort van intieme band die je aangaat met een tekst heeft zijn eigen snelheid en die valt niet af te dwingen.
Is een boek voor jou soms ook een intieme vreemde?
Een boek is inderdaad, als je erover nadenkt.
Maar je kan wel te langzaam lezen, denk ik altijd. Ik bedoel, als je een maand nodig hebt om een roman te lezen, dan verlies je, denk ik, te veel. Kijk, een boek heeft een bepaalde vertelstructuur met een bepaalde dynamiek en een bepaalde vaart die erin zit. En als je echt te veel lang de tijd ervoor neemt, dan kan je die ook weer uit het zicht verliezen, denk ik.
Ja, tenzij het echt een dik boek is, als het Droom van de Rode Kamer. Of
zeker.
Zo. Dat weet je.
Middelmaat.
Wat ik zelf heb geleerd is dat hoe meer je leest, hoe sneller je leert lezen. Dat is natuurlijk iets wat je met een opleiding literatuurwetenschap ontdekt. Maar ook dat het soms niet van je tempo afhangt, maar aan hoeveel tijd je eraan kwijt wil zijn. En toen ik echt begon met mezelf echt inlezen in de wereldliteratuur, ben ik gewoon elke dag een uur gewoon vast gaan zetten. Weet je wel, kamerdeur dicht, niemand. Zou ik opnemen. En van 7 tot 8, vanaf mijn 17e elke dag lezen.
In de ochtend?
Nee, 's avonds.
's Avonds, oké. Okay. Oh, ik vond het al bikkel van je.
Ja, nee, helaas.
Dus het advies is eigenlijk, maak ruimte en tijd vrij. Niet het advies van, oh, ga sneller lezen. Ja,
nee.
Maar we weten natuurlijk niet wat voor druk leven Michiel heeft. Misschien is hij wel een brandweerman.
Ja, dan kan hij op elk moment moet hij uitrukken.
Ja.
Ja, zeker met de huidige droogte.
Het is ook...
Laten we naar het Songfestival gaan.
Oh, ja. Ja, jongens, want het is mei maand, Ellen maand.
Oh,
het is jarig.
Yeah.
En speciaal voor haar organiseert het Songfestival dan altijd.
Het Songfestival.
Wat doet het Songfestival eigenlijk de rest van het jaar? Niks, hè?
Oh ja, inderdaad.
Jon Olazand die ligt de rest van het jaar
opgevouwen. Jon Olazand is weg sinds een jaar. Ja, hij is vervangen. Dat is de oude voorzitter.
Het wordt echt een deep dive in het Songfestival.
Ja. Ik zag het voor me dat hij zeg maar cryogenic werd ingevroren de rest van het jaar. En dat hij dan 3 dagen per jaar wordt hij er tevoorschijn gehaald om het Songfestival te maken. Net als Diewertje Blok in het Sinterklaasjournaal.
Ja, dat is waar trouwens. Dat van Diewertje Blok kan ik dat verifiëren.
Ja, die hangt er boven in de kast.
Opgewarmd begin december. Ja. Dan is ze er weer. Nee, weet je, met Songfestival is natuurlijk een acquired taste. Dat weet je wel. Het is een kwestie van smaak, van goede smaak, als je het leuk vindt. En ik vind het zelf echt fantastisch.
Maar vind jij het niet heel grappig? Want misschien is dit mijn blik hoor. Maar zeg maar 20 jaar geleden of 15 jaar geleden, dan was het op tv. En keek je naar of je keek er niet naar. Maar nu is het echt, het is zoveel groter geworden voor mijn gevoel.
Ja, dat komt door de winst. En ik denk dat 15 jaar, kijk, ik heb het altijd gevolgd. Ik ben er zelf ook 3 keer bij geweest bij het Songfestival.
No way.
Ja, zeker. En ik vind het een heel boeiend cultureel fenomeen. Kijk, voor de muziek er zitten af en toe echt fantastische nummers tussen. Soms draai ik wel eens op feestjes en dan gooi ik er een Songfestival nummer wat obscuurder tussen. Mensen, wow, wat is het voor een gave beat? Dit is Letland 2017, motherfuckers. En dan zie je mensen zichzelf heel erg generen. Ik vind het een heel grappig iets dat je bij het Songfestival heb je als land, als vertegenwoordiger van een land, heb je 3 minuten de tijd om binnen een selectie van gemiddeld 42 andere artiesten mensen ervan te overtuigen dat ze op jou moeten stemmen. Dat is toch fantastisch. En alle toeters en bellen die erbij worden gehad. En het zegt ook iets over hoe je denkt dat goede muziek eruit ziet. Hoe een goede performance eruit ziet en zo. Het is gewoon zo'n heerlijke aflevering van Spartacus, Blood and Sand. Het is gewoon de Hunger Games, maar dan van de podiumkunsten. Ik vind het fantastisch.
Ja, dat is daarop gebaseerd, toch?
Dat klopt. Dat
ook
klopt.
Dat je met elk jaar toch weer zichtbaar, als je ooit een keer mee hebt gedaan, ben je voor de rest van je leven
getekend. Ja. Ja.
Wat ik wel interessant vind ook, is dat je de hele popcultuur kunt aflezen aan wat voor soort van B-versies van popartiesten sturen naar dat evenement. Dus er zijn bijvoorbeeld toen je hebt nu gewoon een heleboel Billie Eilish meisjes heb je zeg maar elk jaar.
Ja,
je hebt ook
vorig jaar
mini Ariana Grande. Ze was vorig jaar ook een soort B-merk Lizzo.
Maar is het niet opvallend
dat Nederland? Malta bedoel je?
Ja.
Ja.
Maar is het niet opmerkelijk dat Nederland juist gestopt zijn met B-artiesten te sturen en juist gewoon
ja, nou ja, kijk, weet je, om even terug te komen op wat jij net zei, Joost, 15 jaar geleden leefde het hier niet zo erg, maar dat was ook omdat het een soort gênant iets was, want we verloren de hele tijd, dan stuurden we Mrs. Einstein of dan
Sieneke
en Treble.
En wij waren heel druk bezig met dingen te sturen waarvan wij dachten dat het zou scoren, in plaats van dat we goede muziek gingen sturen. En dat heeft Anouk, die heeft de 7 magere jarenvloek, zoals wij in Songfestival kringen zeggen, heeft dat doorbroken. En sindsdien is het altijd feest. En dit jaar, kijk, we nemen dit op vrijdag 6 mei. Bij de boekmaker staat Steen momenteel op de 9e plaats. Ja, de 1e plaats is natuurlijk voor de Oekraïne. Voor Oekraïne, pardon. Want ja, het is ook altijd heel politiek. Fun fact, hè? Ambassadeurs spreken elkaar er ook op aan. Dus op een gegeven moment was er een paar jaar geleden, gaf Zweden geen punten aan buurland Noorwegen. En dus de volgende dag is de Zweedse ambassadeur in Oslo op het matje geroepen.
Nou ja.
Hoe zit dit? Ja.
Oh, mag ik jou als Songfestival-expert een vraag stellen?
Ja.
Wat weerhoudt Engeland er bijvoorbeeld van om Adele op te sturen?
Ja.
Nou,
als wij Anouk mogen sturen.
Precies wat ik me altijd afvraag.
Want ik dacht dat je niet een professionele of al een soort van succesvolle artiest mocht
zijn. Nee, dat mag. Maar je moet de vraag omkeren. Waarom zou Adele niet willen? En kijk, Anouk is in der tijd gegaan onder het argument, ik heb nu de kans om aan 200 miljoen mensen een Spotify, dat die nu mij op Spotify gaan opzoeken. Die kans heeft zeggen, maar Adele heeft dat niet nodig.
Oh, dus je denkt van ze kunnen Adele gewoon niet krijgen?
Ik denk dat Adele niet wil.
Ja.
Ook omdat het is gênant als Adele niet de eerste zou worden. Zelfs een paar. Kijk, ik denk dat wij bijvoorbeeld ook gegarandeerd een hele grote kans hebben als wij Within Temptation zouden sturen. Omdat die ook in het Oostblok knijter populair is. Maar ook in landen als Azerbeidzjan en Israël, die doen ook mee.
Over wie hebben we het nu?
Within Temptation. Dat is een gothic metal band. Heel mooi. Fantastische zangeres Sharon den Adel. Haar stem klinkt een beetje minder tussen Kate Bush en Amy Amos.
Ja,
heel mooi.
Kate Bush op steroïden.
Het klinkt alsof het wel Songfestival-stijl is.
Ja, ze zingt ook in prachtige corsetten en hoepenrokken. Maar het heeft er dus mee te maken, het moet ook what's in it for the artist.
Oh ja.
En je hebt bijvoorbeeld wel eens, je had Bonnie Raitt, die echt een soort van haar carrière wilde. Die was in de jaren 70. Was ze met Total Eclipse? Oh, dit Turn Around. Ja, Total Eclipse of the Heart. Die heeft een paar jaar geleden.
Bright Eyes!
Die deed een paar jaar geleden mee. Dat is ook om haar carrière misschien te reanimeren. Maar dat is dus de reden dat Adele gewoon niet. Ik denk dat ze wel gevraagd is hoor, of gepost is.
Toch wel.
Ja, niet kan.
Ik dacht dat het gold als een soort van onsportief om dan.
Nee,
ja, het heeft ook iets. Het is best onsportief.
Je bent ook wel echt een lul als je Harry Styles naar het Songfestival stuurt.
Nee, maar zo werkt dat niet. En het is ook zo. Het is heel duur om een Songfestival te organiseren. Vaak met toerisme en dingen haal je het er wel uit. Maar het is een duur grapje.
Dat hoorde je. Ik weet niet meer. Maar dat was toen.
Vorig jaar.
Nee, dat was. Dat echt al intern werd gezegd van dit moeten we niet nog, we moeten niet winnen, zeg maar.
Dat, en daarom, en dat vond ik zo'n mooie fuck you vorig jaar tijdens de finale. Kijk, we hadden de fantastische Django McRoy.
Leuk vent, zo.
Fantastisch, en ik vind zijn stem fenomenaal. En de ellende was, vanwege corona werd het een jaar uitgesteld. En om te voorkomen dat mensen niet al helemaal fan van één nummer zouden worden, moest iedereen een nieuw nummer gaan inleveren. Dat eerste nummer van Django, Change, nee, Shape, ik weet niet meer hoe dat heette. Dat stond op 9 ook bij de bookmakers, oh, toen het uitkwam.
Maar Inoman Brokomi deed het niet zo goed.
Nee, terwijl ik het wel, ja, ik vind die stem echt geweldig. Dat is echt, maar we hebben wel vorig jaar echt een dikke middelvinger naar alle artiesten gegeven toen we Davina Michelle dat waternummer lieten zingen.
Ja, waarom is iedereen zei toen van Davina Michelle moet het volgend jaar gewoon worden?
Nou ja, omdat het heel veel geld kost. En ook qua beveiliging. Want het is het evenement waar de meeste doodsbedreigingen, het internationale evenement, meer dan bij de Olympische Spelen. Er worden fatwa's over uitgesproken. Extreme rechts loopt er terreurdreiging op af te vuren.
Ja, wordt gezien als een soort van wat voetbal voor hetero's is het songfestival voor homo's. Voor
Nee.
En die worden, dat wordt meteen opgevat.
In Nederland, maar het grap is dat bijvoorbeeld in Tsjechië is het echt iets voor jonge stelletjes. Die kijken songfestivals echt wat je als verliefd stel doet. In Duitsland is het een bejaardensoos. Dit is heel cultureel gebonden. Ik was bij het songfestival in 2016. Dat werd in Stockholm gehouden in Zweden. En de Zweden zijn zo dol op het songfestival dat op de avonden waarop de nationale finale is, Melodienfestival, daar is geen enkele inbraak, want iedereen zit thuis achter de televisie te schreeuwen naar de tv voor het Songfestival. Oh ja. Daar leeft het heel erg. En ik weet nog wel, ik kwam 2 weken, ik had perskaarten gekregen van de NOS. 2 weken voordat het zou beginnen, landde ik daar op Stockholm luchthaven. En er werd omgeroepen van, jullie mogen het vliegtuig niet uit, we moeten even wachten. Ik zei, hé, what the fuck? En er waren zoveel terreurdreigingen dat ze met de marechaussee, met herdershonden en alles, ons vliegtuig inkwamen. En die gingen al onze bagage controleren.
Wow.
Het is heel heftig. En ik was er ook bij in 2017 in Kiev. En toen regende, dat was na de annexatie van de Krim. Dus men was ook heel bang voor een aanslag die natuurlijk het internationale aanzien van de Oekraïne zou bederven. Dus het werd gehouden in een bunker. Dus op een soort industrieterrein werd het festival gehouden. En daaromheen reden legertanks en liepen mensen met kalasjnikovs rond.
Waar is het dit jaar ook weer?
Turijn.
Oh, natuurlijk. Ja, want die nep-Italianen hebben gewonnen.
Die nep idol, ja.
Ik vond het echt neppers. Ik vond het echt gewoon
skin.
Ja, Måneskin. Ik dacht echt zo, gewoon, ze hebben van band. Een paar modellen een gitaar gegeven en Joost, hey, doe eens alsof je in de jaren 70.
Pubers, joh. Ze kennen elkaar al heel lang.
Gewoon doe eens alsof je in de jaren 70 een rockband bent. Nou, ik vond het echt het cliché. Ik vond het cliché van een cliché.
Ik snap het echt fantastisch. Wat een goed nummer. Ik vind die zanger Damiano David echt geweldig zingen. En ook die halve raps die hij eruit doet. Je doet ze hier heel erg onrecht mee aan.
Ah ja, sorry. Ik mag toch wel mijn mening hebben.
Nee, dat mag niet. Want het slaat nergens op.
Nee, ik snap wel dat ze had die pakjes. Dat kwam inderdaad nogal gemaakt over.
Ik vond het echt een.
Maar beter dan die hoed die Damiano David vroeger droeg. Als je oude video's gaat opzoeken.
Ja.
Heb je oude video's opzoeken?
Ja, natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Weet je hoe knap die man is?
Ja, absoluut. Jezus. Nou, wie is jullie favoriet als allerlaatste boodschap naar de luisteraar?
Sting. Nou, was ook de enige die ik ken.
Oké.
Dit jaar.
Je hebt Engeland heeft Sam Rhodes, als ik het goed weet. Ik weet niet zeker, maar die heeft het nummer Spaceman. En hij ziet eruit als Alexander Skarsgård in Northman, maar dan zonder liters bloed over zich heen gegoten. En hij zingt als Freddie Mercury on Acid. En dat nummer staat nu volgens mij 4e of 3e bij de bookmakers. Het is echt, luister het. Je wordt er heel blij van. En is dat Letland of Litouwen? Eén die had het bij elkaar. Die hebben een nummer. En dat gaat over het redden van het klimaat. Het nummer begint met Instead of meat, I eat veggies and pussy. En het refrein gaat, oh, if you eat your salad. En alles komt dan goed. Weet je wel? Dan zingen ze, being green is cool. Being green is nice. Heerlijk. Eat your salad. Save the planet. La la la. Het is echt heel erg leuk.
Heerlijk voor Jaap Tielbeke. Dat was een ringtone worden. En maar dit nummer, maar het gaat toch gewoon worden door Oekraïne dit jaar?
Ja, want gewoonlijk is het zo dat de gedoodverfde winnaar de afgelopen 10 jaar heeft die op nummer 1 staat bij de bookmakers, heeft gemiddeld tussen de 10% en 12% voordat de uitzendingen beginnen. Oekraïne staat nu op 44%. En dat nummer Stefania, wat is uitgezonden, een soort ja mislukt hip-hop folk pop nummer. Dat wordt ook gezongen aan het front, blijkbaar in Oekraïne.
Ja, dat vertellen ze inderdaad.
Ik wou dat ze weer Jamala hadden gestuurd.
Maar Jamala is dus nu door heel Europa aan het toeren. Jamala, voor de luisteraar, de winnaar van 2017. Okay. Die met het nummer 1944, zo heette dat nummer, aandacht vroeg voor de genocide op Krim-Tataren. Die is nu heel Europa aan het doorreizen om aandacht voor de zaak te vragen. Ik had gewild dat ze dat Oekraïne Manisha had uitgezonden. Dat is de Russische deelnemster die vorig jaar met Russian Woman volgens mij ook in de top 10 belandde.
Ja.
Super geëmancipeerd, super anti-Rusland. Volgens mij heeft ze nu ook de KGB, of heet het nou hoe dit tegenwoordig weer goed, boze Russische man op haar dak gehad. Ja, of Pussy Riot hadden ze ook mogen sturen.
Ja, Pussy Riot gestuurd. Hey, want we moeten denk ik een beetje gaan afronden en afsluiten. We hebben nu over het Songfestival en wie het gaat winnen. Maar dit is wel spannend. Hè? Want op het moment dat dit online komt, is hij al uitgereikt. Dus op maandag wordt hij bekendgemaakt.
Oh.
Dus wie denken jullie dat de Libris gaat winnen? Genomineerd zijn Willem die Madok maakte van Nico Dros. Wormmaan van Marieke Heidman. Auke Huls met de Micho Koshi Troost Baby Company. De Atlas van Overal van Dennis Kuipers. René van Marissing of Marissing. Onze kinderen. En Lisa Weda natuurlijk met Alexandra.
Ik gun het iedereen echt enorm. Ik zou het grappig vinden. Ik weet echt niet wie er gaat winnen, besef ik.
Nee, ik vind het echt heel ingewikkeld.
Ik ben heel erg fan van Marieke Heidman. Ik vind haar stijl echt fenomenaal. Maar wat ik leuk zou vinden, kijk, Charlotte, toen wij het eerste seizoen begonnen van Boeken FM, toen was jij, denk ik, brugklasser of zo. Ik dacht, flauw. Maar toen kregen wij telkens appjes en mailtjes van Auke Hulst. Of wij zijn boeken een keer wilden bespreken. Dus ik hoop eigenlijk dat Auke Hulst wint. Dan kunnen we er niet onderuit.
Volgende aflevering gaan we de winnaar doen.
Ja. Bespreken.
Ik zou eerst denken Lisa Weda, maar dat boek is al zo'n succes.
Ja, daar is de jury ook gevoelig voor.
Maar ik denk op een of andere manier René van Marissing.
Dat zou ik gunnen.
Ook omdat het een boek is waar, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar het is wel zo'n boek waar ik best wel wat mensen over heb gehoord. En dat was nog voordat het genomineerd was.
Mm.
Dat mensen het toch bij hun beste boeken van een jaar hadden. Mm. En het echt verrassend.
Ja, maar ook uitkijken.
Ik heb over Auke Hulst gehoord.
Ja, want Auke zat ook bij alle beste boeken van een jaar. Maar goed, we zullen het zien, lieve luisteraar.
Ik gok nog steeds op Alexandra.
Ja?
Oké.
Ja.
Nou.
Alright, we zullen het zien.
Ja, als dit online is, dan weet je het al.
Tot over 2 weken, jongens.
Tot over 2 weken.
En bedankt voor het luisteren.